Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Goedemiddag, goedenavond, goedenacht of goedemorgen. Het is maar net wanneer je luistert. Een nieuwe Koffiecorner, nummer 151 volgens mij, hè?
Ja, een mooi jubileum vorige week.
Ja. We hebben er echt even bij stilgestaan, ja, met z'n allen.
Niet geveerd.
Nee, maar jij doet ook nog maar net mee. Jij mag niet meer.
Koert hoort er toch nog niet echt bij ook, hè?
Het is Koert zijn achtste of zo?
Grondje.
Ja, wat is het, denk ik?
Hoeveelste keer? Zoiets?
Dat zal zoiets zijn, vast en zeker.
Nou ja. Laten we hopen dat deze keer wat beter gaat.
Voor de mensen die zich trouwens afvragen hoe het met Martin Drent is... is hij veranderd in een Chinese vrouw?
Ja, ik zag het op Facebook, ja.
Hij schijnt gehackt te zijn. En nu heeft hij een Chinese vrouw als profielfoto. En allemaal Chinese berichtjes.
Oh, dat ook nog?
Ja, en iemand anders die vroeg... Oh, heeft de vrouw van Arie Haan Martin Drent zijn Facebookpagina overgenomen? Nou ja, goed, doe maar. Zullen we beginnen?
Ja.
We gaan het hebben over de wedstrijd. Het was een behoorlijk spektakel gisteren. Maar uiteindelijk wel gewoon met een kloten resultaat. Om het zomaar even te zeggen, zeker de manier waarop het verliep. We gaan het hebben over wat gedoe binnen de jeugdopleiding. Waarbij in ieder geval één clubicoon niet meer terug hoeft te komen na de zomer. We hebben Koert's klassieker natuurlijk. En het primeurtje wat hij gisteren al een beetje verklapte. Dat gaan we vandaag dat nog even wat verder uitbouwen. Koert Elschot had zomaar bij Stoke City kunnen spelen. Ja, ja. En Lef is er ook weer. Koert zoontje. Mooi dat je er weer bent, jongen. Staat Koert onder toezicht of zo?
Ja.
Oké, okay, want mag hij niet meer alleen over straat?
Jawel.
Ah, oké. Okay. Oh. Ja, omdat jij de hele tijd bij je bent. Gezellig dat je er bent, jongen. Als er wat is, dan moet je gewoon roepen. Dan kun je vanzelf even meepraten in deze podcast. De stellingen. Buis heeft de FC de wedstrijd uitgewisseld.
Nee, dat denk ik niet.
Ja.
Paul Matthijs weg. Zo ga je als volksclub niet met clubiconen om.
Ja, ik weet niet wat er speelt. Dus,
beetje stelling, Koert.
Nee.
Nee.
Eens.
Eens met de stelling.
Eens met de stelling.
En Koert, eens met de stelling? Want je zegt nee, maar...
Ah, ja, nee.
Stelling voor Koert Elschot. Ik heb achteraf spijt dat ik niet voor mijn kansen bij Stoke City ging.
Nou, het zat niet meer in, maar achteraf ja.
Oké, nou, we gaan het er straks over hebben. De wedstrijd Duarte in de 36e minuut. Vrije trap na die prachtige actie dat hij zo het middenveld doorbeukte. Maar Nakayama in 90 plus 4 met de gelijkmaker. De FC staat nu tiende met nummers 11 tot en met 14 op maar 3 punten achterstand. Het gat naar boven is ietsje groter. De wedstrijd...
Tussenjaar.
Ja, wel toch? Ik bedoel, daar zijn we nu wel uit.
Nou, ik denk het wel.
Ja.
He, we waren vrij positief naar die wedstrijden tegen Vitesse en Go Eagles natuurlijk. Ook terecht was het tegen Fortuna wat ongelukkig. Waren we ook best wel te spreken natuurlijk over het spel van Groningen. Maar ja, als je het dan gisteren weer ziet... en ook ziet welke keuzes er worden gemaakt... ja, dan kan je denk ik niet tot een andere conclusie komen op dit moment.
Er staan wel heel veel spelers in het veld die maar 20 jaar of jonger zijn, hè?
Ja, dat klopt. Maar ja... Het is niet zo dat je dan niet kan voetballen, toch?
Nee.
Ja, maar moet dat dan weer of een excuus zijn? Of
nou zo? Ja, het is het excuus wat Danny Buijs de hele tijd gebruikt.
Ja. Nou ja, goed, maar er zijn toch ook wedstrijden... is toch gebleken dat het ook wel kan?
Ja, klopt.
Ja. Dus hierbij het verzoek aan Buijs... of hij dat de laatste paar wedstrijdjes niet meer wil zeggen?
Nee, maar ik vond het... Jij zei het net nog even, hè, wat gisteren dan bij de NOS gebeurde... dat hij... dat dan direct weer zegt.
Ja, en dan hapt de verslaggever.
En die zegt van, ja, maar je stelt ze zelf op.
Ja, en dan zegt Buijs weer van... je hebt ze zelf uitgekozen, zei hij.
Ja.
En toen zei Buijs, de club. Ja. Weet je, zo weer even een messteekje richting Vladeres.
Ja.
Maar dit, weet je, het is allemaal leuk. Natuurlijk die onderlinge strijd die in ieder geval zij twee hebben.
Ja.
Maar wat schiet je er als supporter en als volger mee op?
Ja, helemaal niks. En het is voor mij ook helemaal niet nodig om dat continu maar te benadrukken. We weten het wel.
Ja.
We weten inmiddels wel dat Groningen een jong team heeft. Dat er veel jonge spelers bij Groningen spelen. Maar aan de andere kant, gisteren Peter Leeuwburg, 27 jaar. Bart van Hintem, het is hier 4'35. Mike de Wierik gaat richting de 30.
De Leeuw.
De Leeuw. Strand Lars is bezig aan zijn tweede volledige seizoen. Heeft ook al wat meer ervaring. Soeslof staat nu al geruime tijd in de basis.
Bjorn Meijers speelt alsof hij 28 is.
Ja, nee, dat is natuurlijk een jonge speler... Ja. Waar je af en toe ook een dipje van kan en mag verwachten. Dat is helemaal niet erg. Speelde gisteren ook als een senior, vond ik. En die speelt al langere tijd als een senior. Ja. En dat is natuurlijk wel belangrijk ook om naar te kijken. Duarte is inmiddels ook al geruime tijd in Groningen. Is ook niet de jongste speler. En ja, wat dat betreft moet je misschien niet continu dat leeftijd als excuus weer.
Maar misschien, want Buijs die zoekt dat dan als excuus. Maar zullen we eens even kijken naar hoe Buijs het zelf heeft gedaan gisteren. Ik had die stelling over het wisselen. Uh-huh. 1-0 voor... had best nog wel 0-2 kunnen zijn trouwens.
Ja, was een beetje pech inderdaad.
Ja, maar even het wisselen.
Ja, we hadden het in de studio al over. Ja. Hè? Zo van, nou ja, goed, hij brengt dan Kelly.
Kelly.
Je, of Kelly, sorry.
Kelly is zijn zusje.
Dan in, als extra verdediger. Dan gaan ze met 5 man achterop spelen, 2 daarvoor.
Daarna nog Swerko en Matuta voor Duarte en Soeslof.
Dus je zou zeggen, nou, er komt geen muisje meer doorheen. Nou ja, volgens mij zat er niet echt heel veel verandering in qua spelbeeld niet. Hè? Weet je wat ik verrassend... Ja, Daniel van Kaam.
Ja. Ja.
Ja. Want als we het hebben over een te jonge ploeg... Maar dan denk ik, ja, die jongen die heeft vorig jaar volgens mij ook wel best wel wat laten zien...
Ja.
Is hij dan veel slechter dan de mensen die erin kwamen?
Ik hoop denk, het niet.
Ik snap dan inderdaad
maar
dan
niet. Denk ik, ja, dat is toch een speler die zeg maar verdedigend zijn werk kan doen. Maar ook in de voorwaarts zeg maar, nog wat, ja. Wat verrassingen in petto heeft. Hè? Ja, Casavio die speelde natuurlijk in de basisopstelling op rechts. En Suslov die nam natuurlijk de positie in, van hem over hè, voor de laatste linie. Ja, ik denk dan Daniel van Kaam dat die zeer bruikbare speler is. En waar is hij gebleven?
Nou, misschien dat Buijs hem iets te veel mooi weervoetballen vindt. En gisteren waren er natuurlijk wel andere eigenschappen werden geëist.
Ja, maar...
Ja.
Toch? Het maar was wel even bikkelen.
Er waren ook een aantal onzichtbaar, toch? Of niet?
Ja, ja. Nee, ja dus, klopt.
Ja, dan denk ik, ja, is de jongen dan minder dan wat erin?
Ja.
Nou ja, het maar is natuurlijk even... heel simpel, hè. Zoals gisteren. Dan weet je wat er in die slotfase gaat gebeuren. Je weet dat Zwolle gaat aandringen, opportunistisch spelen... ballen erin pompen, dat er nog wat vrije trappen misschien komen... dat er hoekschoppen komen. En Groningen die verdedigt natuurlijk in die zoneverdediging. Mm-hmm. Daniel van Kaam die voetbalt al geruime tijd bij FC Groningen... het eerste elftal, die weet donders goed... waar die op welk moment tijdens zo'n doodspelmoment moet gaan staan.
Ja.
En want dat is natuurlijk tot in den treuren getraind... Matuta, Kelly, en zo zijn er nog wel een paar van de jongens... ja, die zitten hier veel korter. En die hebben wat dat betreft veel minder een idee. En het is voor hun veel minder een vanzelfsprekendheid... hoe je met die situaties om moet gaan. En als jij dan in een slotfase zo onder druk komt... en je probeert een overwinning over de streep te trekken... ja, dan vraag ik mij af of je dan zoveel jonge... onervaren spelers die hier nog niet zo vaak mee te maken hebben gehad... er wel in moet gaan zetten.
Dus,
ja, ik vind dat wissels gewoon... Kijk, soms is
Je ziet het toch ook bij de corner. Ik bedoel, dan is het alle hands aan dek. Hè? Ja. Als je zelf niet goed kan koppen of je weet niet wie je op moet pakken... dan kijk je gewoon wie er vrij staat, heel simpel. En dan spring je tegen hem aan. Hè? Mm-hmm. Want er wordt nooit een penalty voor gegeven. Ja, en je ziet ook op het einde, en dat is niets ten nadele van die jongen of zo, maar ik snap wel, jonge gasten, moeilijk. Maar ja, dan denk ik, dat kleine beetje ervarenheid die een Van Kaam misschien dan wel heeft, weet je, maar ook in voetballend opzicht, hè.
Mm-hmm.
Want ja, ik bedoel, er zijn een aantal momenten geweest, wat we ook hebben gezien tijdens die wedstrijd, waar sommige jongens die invielen niet echt goed uit de verf kwamen.
Nee.
Dan denk ik, ja, ik denk niet dat hij het veel minder had gedaan.
Nee.
Je helpt eigenlijk met al deze wisselingen, en ze zijn natuurlijk goed bedoeld, maar je helpt uiteindelijk de tegenstander. Want je verzwakt jezelf gewoon op deze manier.
Kijk, zo'n Swerko snap ik nog wel een beetje qua duelkracht en kopkracht, dat je die op een gegeven moment inbrengt. Maar goed, nou ja, goed.
Zijn beste luisteren dan wel, hè? Maar, ja. Ja.
Laten we dan even, want nu gaat het over het wisselen tijdens de wedstrijd, maar ook nog even over voor de wedstrijd.
Ja, onbegrijpelijk.
De 11 namen op papier, we keken elkaar direct al met verbazing aan, dat nu Dankerlui, die volgens ons nou redelijk een beetje...
Tegen Go Ahead was het in orde. Tegen Fortuna was het natuurlijk een stuk minder.
Ja, een stuk minder, maar inderdaad. Maar als je het weer vergelijkt met anderen... Ja, hoeveel stukken minder is het dan? Maar die wordt er nu weer uitgehaald. Ja, zodat er dus weer Casemiro weer verschoven moet worden. Soeslo weer verschoven moet worden. Alles moet weer verschoven worden.
Op deze manier krijg je gewoon geen vastigheden.
Nee.
Want die spelers zijn er dan net aan gewend dat Casemiro... En hij was natuurlijk wat slordig, hè, tegen Fortuna. Ja. Maar hij deed ook een hele hoop wel goed. En als je ziet hoe hij voetbalt, hoe hij de ruimte voor zich ziet... hoe hij eigenlijk altijd het spel naar voren wil verplaatsen... dat kan hij als geen ander. Op het moment dat hij op de rechtsbackpositie staat... moet hij een hele andere wedstrijd spelen. En ik begrijp gewoon niet dat je hem daar dan weer vandaan haalt. En
was ook een moment trouwens, hè? Nog even over Casemiro met de Wierik. Die gingen helemaal los tegen elkaar. Omdat de een die stapte volgens mij voor buitenspel. En Casemiro die dacht, ja, maar ik ga met mijn man mee. Dus die moest er achteraan en toen helemaal ruzie. Maar dat is natuurlijk ook weer...
Dat is een heel logisch gevolg van de keuze die gemaakt worden. Maar wat we wel kunnen doen nu, is Dankerlui in principe afschrijven.
Oh.
Want ze zijn dus dusdanig ontevreden over Dankerlui... dat ze liever een speler, of liever het halve elftal omgooien... dan hem op te stellen.
Ja.
En dat is natuurlijk voor Dankerlui niet best. En nee. Nou ben ik helemaal geen grote Damiel Dankerlui-fan. En zie ik ook echt wel dat hij het tegen Fortuna niet zo goed deed. Tegen Go Ahead deed hij het een stuk beter. Maar ik vraag mij af of jij aan zich als elftal... erop vooruit gaat door hem eruit te halen... je halve elftal of je elftal een paar
gaat de gemiddelde leeftijd weer omlaag?
Precies. Nee, maar om dan je elftal zo om te gooien. Ja. En natuurlijk, ze doen het omdat ze denken dat dat helpt. Maar ik denk dat een jonge ploeg... om het dan zelf normaal eens te herhalen... gewoon gebaat is bij vastigheden. En we zagen ook het niveau gewoon omhoog gaan de laatste week. En hou daar dan een keer aan vast. Waarom nu weer...
Nou, misschien zou het kunnen dat... Elhan Koeri voor Buijs is wat Mišević eerst voor hem was. Dus als hij fit is, dan speelt hij.
Nee.
Oh.
Nee, dat is niet zo.
Want die was ook niet niet heel goed.
Nee, maar die is meestal niet heel goed.
Nee, maar die staat er dan wel vaak gewoon wel in.
Nou ja, je kan natuurlijk van Elhan Koeri zeggen wat je wil. Als je gewoon puur even naar zijn rendement gaat kijken. En laten we het gewoon eens even zijn doelpunten erbij pakken dit seizoen. Hij heeft al heel wat wedstrijden gespeeld. 1 keer gescoord vanaf de stip tegen Excelsior.
Dan belangrijke.
Ja, tuurlijk. Maar dat is toch qua rendement veel te laag voor een speler op die positie. En die dan ook nog eens...
En assist nog?
Zou ik moeten kijken, maar ook niet zoveel.
Nee. Ja, een Gonga hebben we ook nog, hè?
Die is helemaal niet ingevallen. Nee.
Verdomd, nu je het zegt. Ja, ik was het wel vergeten.
Een paar goaltjes inleggen, toch?
Ja, vieze topscorer, hè?
Ja. Maar, ik was hem echt vergeten. Jeetje. Maar... Die Dankerlui, dat is dus niet goed genoeg.
Nou ja.
Dat vindt Buijs misschien, maar misschien vindt Wormoed dat...
Nee, dat is natuurlijk wel interessant. Maar even als we helemaal teruggaan... en naar het moment dat Dankerlui gekocht werd.
Ja.
Toen was hij invaller bij Willem II. Een club die 9 van de 10 jaar in principe onder FC Groningen eindigt.
Ja.
Dus een lager niveau als je het gaat bekijken. De eerste keuze van Groningen was toen, dat heb ik laatst verteld, die Fernando Lewis.
Ja.
Wat eigenlijk de eerste back was. Nou, die kwam hier toen niet door de keuring heen. Ja, en blijkbaar hebben ze dan bij Groningen ook de arrogantie om te denken dat je een wissel van Willem II hier kan opwerken tot basisspeler bij FC Groningen. Ja, dat is toch wel even iets anders uitgepakt op dit moment. Hetzelfde geldt eigenlijk voor
Joosten. Noem alle succesverhalen maar op.
Leal.
Wie?
Ja. Nee, maar zo zijn er natuurlijk de laatste jaren wel echt veel spelers geweest... die er al niet uit de verf kwamen.
Nee.
En,
of heel duur, echt veel te duur eigenlijk, zoals Abraham.
Ja, eens.
Strand Larsen, top, denk ik. Ja, goede transfer. Ja, moeten we het hele lijstje nu afgaan? Heb ik
nee, maar dat kunnen we binnenkort wel eens gaan doen. Want dat is natuurlijk wel interessant om eens naar te kijken... hoe nu het algehele gemiddelde dan is... en tot welke conclusie je kan komen. Vladeres heeft natuurlijk ook Matusiwa gehad. Was volgens mij van zijn eerste... transfers, Gudmundsson komt ook uit zijn hoge hoed. Dus er zijn ook echt wel succesverhalen wat dat betreft. Maar er zijn ook wel heel veel...
Ga je dat net als bij VI doen? Dat doen ze in ieder geval bij de top 3 clubs, doen de clubwatchers. Die gaan dan... het voetbalblad. Die gaan dan alle aankopen en verkopen gaan ze een kleurtje meegeven. Groen, rood of oranje. En dan, dan gaan ze de technisch directeur beoordelen.
Nou, dan kopen we een paar rode stiften. Nee, maar er zit ook echt wel goeie tussen. Daar gaat het niet om. Maar het is natuurlijk wel een zwaktebod van Groningen dat ze gewoon geen rechtsback hebben gehaald. Ja. Want je zag dat in de eerste seizoenshelft al gewoon zoveel en zo vaak misgaan.
Nou, geluk, hè, dat Meijer zo goed is, maar ze hebben ook geen linksback gehaald.
Nee, maar dat pakt gelukkig goed uit.
Nee, weet je wat het misschien ook is, hè? Kijk, op die posities, rechts of linksback, ja, weet je, als je kan verdedigen, dan is het in principe al oké. Nou, laat die speler een keertje of twee opkomen, dan is het ook prima, weet je. Dat zijn vaak niet de positie waar je helemaal, alle transfermarkten voor af hoeft te gaan om daar echt een top spelen in.
Ja,
huis
is dat zo? Backs zijn toch heel, belangrijk tegenwoordig?
Ja, is wel belangrijk. Alleen, zolang je maar degelijk bent. Hè? En hier en daar merken we toch dat er wel wat schoonheidsfoutjes zijn gebeurd, gedurende een aantal wedstrijden. Ja, en dan merk je gewoon wel op een gegeven moment natuurlijk waar er wat zwakkere plekken zitten. Nou, het is overduidelijk natuurlijk eigenlijk wel. Want anders gaat een trainer niet zo vaak wisselen op die positie. Je hebt Alan Kouri natuurlijk gehad, Dankelui, Casanvillo. Ja, wie heb je dan nog meer?
Te Wierik.
Ja, een keer. Dus je hebt al 4 spelers in de selectie die daar hebben gespeeld. Nou ja, goed. En dat zorgt ook weer, want het zijn in principe ook allemaal 4 basisspelers.
Ja.
Dus moet je nagaan dat op één positie, dat veroorzaakt dus ook heel veel verschuivingen in je elftal. Zo ook gisteren natuurlijk.
Ja, ja. Ja. En dat is denk ik voor een jong elftal geen goede zaak.
Nee, maar ja, kijk eens.
Voor geen enkel elftal, denk ik hoor.
Nee.
Maar je bent gebaat bij vastigheden. En ik vind het heel jammer dat je nu de handel toch weer omgooit, terwijl dat eigenlijk helemaal niet noodzakelijk was.
Ja, je kan het wel doen, in principe. In principe kan je dat gewoon doen. Want
ja, en dat deed hij ook.
Casalvillo die is wel in staat om als rechtsback te spelen.
Maar laat hem dan ook even een tijdje staan. Maar
misschien is het voor Suslov ook wel lekker als hij wat meer vooruit speelt. Ja. Want als je ziet, puur naar de goals die eigenlijk Strand Larsen heeft gemaakt, zijn de beste koppels eigenlijk Suslov en Strand Larsen.
Ja, zeker.
Suslov die geeft vaak een assist op hem. Nou, ja. Vanaf die afstand. En natuurlijk heeft hij daar misschien wel een wat vrijere rol in. Hè? Dat hij iets meer naar voren zou kunnen gaan spelen. Maar ja, om afstand te overbruggen en toch wat dichter bij spits te spelen, is het voor Suslov misschien wel lekker. Ja. Als hij wat meer verder vooruit. En misschien wel aan die linkerkant.
En als Buijs nou met zijn handen gebonden was door blessures. Maar dat is dus niet het geval. Het is echt een bewuste keuze. Dus,
iedereen was fit. Ja. Iedereen kon spelen.
Over fitheid gesproken, schiet me nu even te binnen. Je had een mooi verhaal met Balker.
Ja, ik vind dat een hele sympathieke vent. Hij komt binnenkort een keertje hier, is hij hier te gast.
Oh!
Ja.
Oké. Okay.
Vind je dat goed?
Ja, ik ben een beetje bang voor hem.
Wat dan?
Een beest, hè?
Ja, is wel een beer van de vent, ja.
Als die bij een kroeg staat, ga ik die kroeg niet naar binnen. Dat durf ik niet.
Nee, maar hij beunt ook bij, als uitsmijter.
Ja, dat zal. Ja.
Een nieuwe bodyguard. Ja. Heb je die nodig?
Dat zou wel goed zijn, hè?
Heb je wat vijanden gemaakt?
Ja. Oh, Stefan
dat
Bleker.
Dat zou ik wel voor de dag durven te komen. Een balken zo naast je.
Ik bel Regilio Vrede. En dan moet je eens kijken hoe Balker hier, of die hier nog naar binnen komt.
Oh, dat denk ik niet.
Je hebt toch tegenwoordig van die celebrity fights en zo, dat soort dingen.
Klopt.
Nou, die twee tegen elkaar.
Is Regilio Vrede trouwens een leuk bruggetje naar het volgende onderwerp? Of moeten we nog even de wedstrijd afhandelen, zeg maar?
Nou ja, laten we even wachten tot, want we gaan het er ook even met Wim Masker over hebben zo.
Het niet verlengen van Paul Matthijs, maar eigenlijk in bredere zin gewoon de hervorming in de jeugdopleiding.
Ja.
Want er is nogal wat gebeurd. Wim Masker die belt zometeen dus in, begrijp ik?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, maar even over Balkenot. Die heb ik vorige week inderdaad eventjes gesproken. Hartstikke sympathieke vent ook. En het gaat goed met hem. Hij is echt op de weg terug. Dus dat is mooi om te zien ook. Hij is ook al wel weer enige tijd aan het trainen op Corpus buiten. voornamelijk nog individueel. Maar hij heeft vorige week voor het eerst meegedaan met het onder 21 team. En
oh ja.
Nu is ja,
wedstrijdje.
Nee, training. Nee, okay. Wedstrijd komt dat zit er echt nog niet in. Ja. Hij hoopt nog in actie te komen dit seizoen. Maar het kan ook zomaar zijn dat dat toch nog te vroeg komt. En dan gaat hij zich natuurlijk richten op volgend seizoen. Maar het is nu voor hem zaak om met onnatuurlijke bewegingen weer vertrouwd te raken, als het ware. Hè? Ja. En een fysiotherapeut die kan natuurlijk wel een bal naar je toe schoppen dat jij hem terugkaatst. Maar ja, dat is natuurlijk toch weer anders als je in duel bent of als er andere spelers bij zijn. Nou ja, et cetera, et cetera. En dat is waar hij nu mee bezig is. Dat die knie daar ook weer op berekend is straks.
Heeft hij nou wel een beetje de spirit?
Ja, zeker. Hij heeft het wel lastig gehad.
Ja, dat snap ik.
En het is natuurlijk ook iemand die al wel vaker met blessures te maken heeft gehad. En dat maakt het natuurlijk ook wel extra sneu.
Wisten ze dat hier?
Ga ik wel vanuit. Ja. Ze wisten het bij al die andere aankopen ook.
Nou ja, het is afwachten hoe dat loopt natuurlijk. Maar, nog even over Balker. Leuk dat hij langskomt trouwens. Maar was hij nou bij Almere, kan ik me herinneren dat hij daar ook niet altijd basisspeler was?
Ondanks in principe was hij daar altijd basisspeler. Maar toen is hij ook op het einde van het seizoen en is hij ook een hele tijd weer geblesseerd geweest.
Oh, oké. Okay.
En toen koos de trainer op de duur even voor iemand anders.
Oké, hij heeft niks. Oké, nee, helder. Hij heeft vooral met fitheid te maken dus. Oké, zoek het nog even na op de site of de app. Het verhaal met Radinho Balker. We kunnen alvast wel even beginnen, denk ik, met het verhaal jeugdopleiding. De FC, laten we bij het begin beginnen. De FC kwam zaterdagavond. Of zaterdag overdag met een persbericht, volgens mij.
Ja, vrijdag of zaterdag was het, ja.
En wat was de kern van het bericht?
Nou ja, ten eerste dat het echt niet te lezen was.
Qua?
Qua afkortingen, qua dingen. Het
is toch lekker, hè? Hoe korter, hoe beter? Of zijn het allemaal hippe termen?
Nou ja, even zien hoor. Ik zal er even een alineaatje uitpikken. Oh, dan mag Koert mij vertellen wat ze ermee bedoelen. Eens even zien hoor. Er was één.
Een omschrijving.
Ja. Even zien hoor.
Had ik mijn oudste zoon mee moeten nemen, want die doet dat meestal op de app, toch? Van die
van die afkortingjes.
Ja?
WBJ, waar ben je?
Oké, ik heb hier een alineaatje gevonden. Byron Bakker gaat vanaf komend seizoen de functie van HVO-OB fulltime invullen. Dit betekent dat hij zal stoppen als trainer, coach, manager, TCM van FC Groningen onder 14. Sander van Gessel heeft daarentegen aangegeven dat hij het trainersvak prevaleert boven een fulltime rol als HVO-BB. Het gevolg van deze beslissing is dat FC Groningen op zoek gaat naar een nieuwe fulltime HVO-BB.
HVO-BB, hoofd voetbal, onderbouw.
Ja.
Ja?
Oh.
Nee. Even zien, HVO, dat staat dan hoofd voetbalontwikkeling. Hoofd voetbalontwikkeling.
Oh ja.
En dan de OB onderbouw en de BB bovenbouw.
Oké.
Maar ja, zie je, ik moet wel echt even goed.
Maar nu gaan we heel kinderachtig over afkortingetjes.
Nee, maar in ieder geval worden in dat bericht dus wat wijzigingen besproken. Die worden doorgevoerd in de jeugdopleiding. Onder andere dat Sander van Gessel toch het liefst weer fulltime op het veld gaat staan. Dus dan komt er een nieuwe hoofdjeugdopleiding bovenbouw. Daar is Groningen nu naar op zoek. Wat natuurlijk het meest tot de verbeelding sprak in dat bericht. En dat vond ik best wel kwalijk eigenlijk van de club hoe ze dit communiceren. Eén zinnetje. De trots van het Noorden neemt na de huidige voetbaljaargang afscheid van Paul Matthijs als TCM van FC Groningen onder 18 en Peter de Boer van onder 12.
Punt.
Dat was het.
Moet je heel langzaam lezen, wil je dat zinnetje opslaan?
Ja. En dat stond ergens onderaan dat bericht. En het kan natuurlijk zijn dat je uiteindelijk afscheid van mensen neemt. Hoe pijnlijk dat misschien ook is. Helemaal als het om iemand als Paul Matthijs gaat, die natuurlijk al 11 jaar in het eerste elftal heeft gespeeld, al 9 jaar jeugdtrainer is. Dus eigenlijk al het grootste gedeelte van zijn leven inmiddels aan deze club is verbonden.
Ja.
En dan ga je er niet op deze manier als club mee om. Dan zet je een bericht neer. Daarin bedank je Matthijs. Spreek je waardering uit voor wat hij gedaan heeft. En neem je op een nette en goede manier afscheid. En maak je dat ook op een nette en duidelijke manier, vind ik, bekend richting je achterban. En niet door één halve bijzin in een persbericht op te stellen. Vind ik echt voor een club als FC Groningen beneden peil. En dat was volgens mij ook die stelling. Zo ga je niet met club-iconen om. En ik denk dat je Matthijs toch wel zo kan hebben stempelen. Heeft één keer een avontuurtje gehad bij AZ. Nou, in zijn nadagen nog even bij Veendam gespeeld. Maar voor de rest...
Canada
inderdaad ook nog eventjes. Maar voor de rest alleen maar bij FC Groningen gespeeld. Komt hier uit de regio. Heeft hier de jeugdopleiding doorlopen. Is trouwens voetballer geworden door Martin Koeman.
Oh ja.
Daar heeft hij zijn hele carrière aan te danken. Want heel veel mensen in de opleiding, eigenlijk niemand, zag het op de duur meer in hem zitten. Behalve Martin Koeman. En Martin Koeman heeft er dus ook echt voor gezorgd dat hij toen zijn eerste contractje kreeg. En uiteindelijk is dat een hele goede beslissing geweest. Want hij heeft het hier tot meer dan 300 wedstrijden geschopt. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke uniek. En dan moet ik eigenlijk direct ook eventjes weer denken aan Elan Koeri, die afscheid nam en die zegt van... ik zit hier natuurlijk ook al ontzettend lang. 3,5 jaar lang.
Ah,
en
daarmee, ja.
Nee, maar daarmee is hij ook de langzittende speler.
Ja.
En dan snap ik dat we nu in een andere tijd leven en dat dat voor Elan Koeri nu ook wel voelt als misschien een eeuwigheid. Maar daarom moet je juist de mensen die hier echt heel lang werken, hebben gespeeld, in ieder geval op een andere manier benaderen dan nu door de club gebeurd is. En dat vind ik echt beneden alle peil.
En wat vindt de heer Matthijs er zelf van?
Die is kapot. Die is er echt kapot van. Hij wil hier verder op dit moment nog niet echt op reageren naar buiten toe. Hij wil eerst even de tijd nemen ook om het toch allemaal te verwerken. Want dit is een harde klap voor hem. Hij slaapt niet lekker.
Hebt hem gevraagd, hè, of hij gisteren in de radio-uitzending FC Groningen live wilde reageren.
Ja, absoluut.
Maar dat lukt hem gewoon niet.
Dat wil hij op dit moment nog niet. En hij wil, denk ik, eerst een plekje geven. En dan wil hij het later wel zeggen hoe hij er over denkt. En hoe dit voor hem is. Maar op dit moment niet. En dat hebben we dan ook maar te respecteren.
Ja. Koert, jij als clubman, je hebt natuurlijk niet... jouw situatie is niet helemaal vergelijkbaar met Matthijs. Nee. Maar kun je je voorstellen wat dit doet met Paul Matthijs?
Tuurlijk. Hij, ik heb natuurlijk de jongens die er nu nog zitten... Of tenminste die langs zitten bij de FC, Sander en Paul heb ik natuurlijk meegespeeld.
Melchior?
Melchior ook nog, inderdaad. Ja, ik denk dat Sanko en Kruiswijk, die zijn nu ook wel betrokken bij de club. Ja. Maar Sander en Paul zijn toch wel min of meer meubilair eigenlijk bij de club.
Hoeft niet altijd goed te zijn, hè?
Nee, hoeft niet altijd goed te zijn. Maar daarmee wil ik meer zeggen van, nou, als hun functioneren niet altijd goed was geweest, dan hadden ze er ook niet zo lang gezeten, lijkt me. Nee. Dus, maar ik kan me wel voorstellen, want het is natuurlijk wel zijn passie, niet alleen als voetballer zijnde, maar ook als trainer zijnde. Hè? Want volgens mij heeft hij ook wel laten zien dat hij in ieder geval iets in zijn mars heeft. Hè? Want hij is al een aantal jaren is hij dat trainer. Dus net wat je ook aangeeft, een groot gedeelte van zijn leven is hij gewoon betrokken bij de club. Ja, dat doet natuurlijk wel wat als je...
Volgens mij van de laatste 30 jaar is hij 25 jaar heeft hij een rol bij de club gespeeld.
Zo.
Ja. Dus als je krijgt te horen van, nou, het is voor jou afgelopen. Ja, dat is misschien hetzelfde als dat je te horen krijgt in een relatie van, hé, het is afgelopen.
Bij jou misschien?
Kan al snel, hoor, bij mij. Nee, maar dat doet pijn. Dat doet wel pijn.
Ja.
Ik bedoel, hij heeft dan natuurlijk wel wat opgebouwd. En ook de jongens die hij traint natuurlijk.
Wat namen. Daniel van Kaam, Romano Postema, Bjorn Meijer,
Remco Balk,
Slor, Soeslof.
Ja.
Al die jongens dus van de zogeheten gouden generatie, volgens mij werden ze toch landskampioen?
Ja, het was het onder 17 team volgens mij.
Daar was hij toen ook bij betrokken.
Met Romano Postema, die toen natuurlijk echt als een komeet ging.
Ja. Ja.
Daar toen ook al zijn promotie naar het eerste elftal verdiende.
Maar wat zou dat dan zijn? Want ik zag jouw tweet, Stefan. Daar staat ook iets in over dat hij altijd kritisch is of zo. Of nooit.
Je hebt bij FC Groningen groep mensen die daar al heel lang werkt. Die mensen kennen Paul Matthijs al jaren.
Van Gessel, Schoenmaker, die namen die je net noemde bedoel je? Van Gessel,
ja,
Schoenmaker.
Maar ook gewoon daaromheen. Okay. Daar heb ik het over, vrijwilligers en ja. Nou ja, noem het allemaal maar op. Die weten hoe ze met Matthijs om moeten gaan.
Want? Want het is zo'n terrorist of zo? Of,
het is zeker geen terrorist, maar het is ja, iemand die zegt wat hij denkt. Iemand die nou ja, af en toe ook wel wat cynisch is. En als hem iets niet aanstaat, dan hoor je dat.
Ja.
Maar het is iemand die dat vanuit de beste bedoelingen doet. Hè, die ook bezig is de afgelopen jaren om zichzelf te verbeteren. Nou ja, daar kunnen...
Een soort Danny Buis.
Een soort Danny Buis, nou ja. Maar daar kunnen een aantal mensen, een groep mensen... binnen de opleiding gewoon een stuk minder mee omgaan. Daardoor zijn er mensen die daar werken... die het heel lastig vinden om met Matthijs om te gaan.
Ja, maar kun jij met al jouw collega's opschieten? Of vind jij elke collega aardig?
Nee.
Moet dat?
Nou ja, de topsport is sowieso wel hard, toch?
Ja.
Volgens mij.
Maar is dat... is dat erg?
Ik ken zijn functioneren niet. Nee. Dus ik, tenminste, niet in zoverre dat ik daar een oordeel over kan geven. Maar kijk, ik ken Paul natuurlijk ook vanuit mijn periode. Nou, dan vonden mensen het ook niet altijd makkelijk om met hem om te gaan. Maar uiteindelijk hebben we toch samen... met z'n allen kunnen samenwerken in één team. Hè? En soms heb je sommige mensen wel nodig in een bepaalde organisatie. Ik heb liever dat iemand recht voor zijn raap is tegen mij. Dat ik weet wat ik aan diegene heb. Ook al vind ik het misschien de grootste asshole op aarde. Dan dat iemand achter mijn rug om... of voor mij heel vriendelijk is. En achter mijn rug om juist anders reageert. Of anders over me praat. Dus ja, weet je, Paul is zoals hij is. En ja... Ik durf er ook zelf niet heel veel meer over te zeggen. Maar
het schijnt wel zo te zijn dat mensen er binnen de opleiding... gewoon steeds meer moeite mee krijgen. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat er best wel wat wisselingen zijn geweest... de laatste tijd. Dat er mensen komen te werken die hem niet kennen. Die niet weten hoe je daar dan mee om moet gaan. Nou, dat heeft ook wel invloed gehad op een aantal spelers... die bij Groningen spelen, die daar ook gewoon wat moeite mee hebben... en dan is de vraag hoe je daar ook als club mee omgaat. Je kan natuurlijk op de duur ook tot de conclusie komen... dat je hoe het op een bepaald manier gaat, op een bepaald moment gaat... dat je dat niet meer in de toekomst wil. He, dat je daar op een andere manier naar wil kijken. Ja. Dat je misschien iemand een andere invulling wil geven. En dan vind ik, dan kan je ook kijken of er misschien een andere plek is... voor zo iemand die al zo lang... in jouw organisatie werkt. Ja.
Laten we even naar Wim Masker gaan. Wim, goed dat je er bent.
Ja,
we hebben het al een beetje, we hebben het al een beetje over de hele kwestie gehad. Klopt het wat Stefan ongeveer zegt... dat er binnen de jeugdopleiding twee groepen mensen zijn? Mensen die met Paul Matthijs kunnen werken... maar ook zeker mensen die niet met hem kunnen werken?
Nou, die eerste groep ken ik wel goed. Hoor ik zelf ook toe. Ik heb al heel lang een heel goed contact met Paul... die tweede groep ken ik niet, maar die zal er dan kennelijk zijn... want hem wordt verweten dat die communicatief niet goed functioneert. En ik vermoed dat dat vooral mensen zijn die Paul nog niet zo goed kennen. Paul is iemand die is altijd heel kritisch, want Paul legt de lat heel hoog. Nou, dat past heel goed bij Groningen, want Groningen wil groeien, wordt groter. Alleen, Paul die neemt geen blad voor de mond. Als hij vindt dat bijvoorbeeld zijn spelersgroep te klein is... dan zegt hij dat, want hij heeft maar 16 spelers. En dat is heel weinig om een seizoen mee door te komen. En dat is ook wel gebleken, want één speler die scheurde zijn kruisband... en een andere speler die heeft pas 2 weken geleden... voor het eerst weer voorzichtigjes mee kunnen voetballen. En er is nog een speler die gestopt, dus hij heeft in de praktijk maar 13 spelers. Nou, dat heeft hij voor het seizoen gemeld. En dat vinden mensen dan waarschijnlijk niet fijn om te horen... dat er kritiek op komt. Heeft hij kritiek op een fysiek trainer, dan meldt hij dat. Zijn de shirts niet op tijd geregeld, dan meldt hij dat. Vindt hij dat een speler in de opleiding te dik is... dan zegt hij daar ook wat van. Dat mag toch niet gebeuren, dat binnen een opleiding van FC Groningen. Nou, dus noem allemaal weer op. Dat zijn allemaal goed bedoelde kritische dingen. Maar ja, degene die dat de schoen past, trekken hem aan. Ik kan me voorstellen dat mensen dat niet fijn vinden om steeds maar op hun vermeende fouten of tekortkoming te worden gewezen. Ja. Maar het komt volgens mij vanuit een goed hart en met de beste bedoelingen.
Maar nu loop jij sowieso al een tijdje mee, Wim, op deze aardbol.
Ja.
Dus jij kan, jij kan dat denk ik als beste zeggen. Zijn de tijden ook niet een beetje veranderd? Dat we allemaal wat zachter zijn tegenwoordig?
Nou, dat zou best eens kunnen. We kunnen over het algemeen vrij goed uitdelen, maar heel slecht incasseren. En het kan best zijn dat veel mensen zeggen: god, heb je die vervelende Matthijs weer. Heeft ook altijd wat te klagen. En dit jaar is een beetje een soort vacuüm. Vorig jaar had je nog een hoofdjeugdopleiding en dit seizoen had je dat eigenlijk niet. De directe baas van Paul Matthijs was Sander van Gessel. Maar ja, Sander van Gessel had zelf ook nog een elftal. Dat liep hem over de schoenen. Dat had ik al vrij gauw. Nou, dat kon je eigenlijk ook wel aan hem zien. Want je moet dat trainen en voorbereiden van trainingen en wedstrijden spelen met onder 21, dat is echt een intensieve klus. Het is niet zo dat die jongens 2-3 keer in de week trainen. Nee, dat zijn soms wel 6-7 wedstrijden per week. Die jongens willen ook gesprekjes. Nou, je hebt een groep van een man of 17, dus dat loopt aardig op. En dan heb je nog overleg met de andere trainers van onder 18 en onder 16. Björn Zwicker en Paul Matthijs. Dus ja, dat werkte gewoon niet. Het is ook niet voor niks dat Sander van Gessel gezegd heeft: ik stop ermee. Nou, en bij de onderbouw heb je een soortgelijke situatie. Daar is Byron Bakker degene die de functies moet combineren. Nou, vanaf het komende seizoen komen daar aparte functionarissen voor die geen elftal hebben. En ja, er was geen jeugdopleiding. En Peter Jeltema was iemand die Paul geregeld even wees op, nou, dat hij ook wel wat positiever kon zijn. En dat kwam er wel weer goed. En ik denk dat dat dit jaar minder het geval is geweest.
Maar wie is er dan doorslaggevend geweest bij FC Groningen om dan toch te zeggen: we gaan je contract niet verlengen, Paul?
Nou ja, ik vrees toch dat Sander van Gessel te weinig een goed woordje gedaan heeft voor Paul. En dat hij mogelijk wat klachten heeft verzameld vanuit de organisatie. Want kijk, binnen zo'n organisatie gaat het niet alleen maar om spelers, hè. Het gaat om assistenten. Het gaat om. Maar goed, ik kan me niet voorstellen, directe collega's als Peter Hoekstra, Melchior Schoenmakers, waar die veel meer optrekt. Die zijn volgens mij allemaal uitstekend te spreken. Ze weten hoe Paul is. Ik kan me niet voorstellen dat van die mensen klachten komen.
Nou krijgt Mark-Jan Flederis aardig ook hierin weer de Zwarte Piet uitgedeeld door supporters, teleurgestelde supporters. Is dat terecht?
Dat vind ik heel moeilijk te beoordelen. Kijk, Flederis die heeft vier hoofdverantwoordelijkheden in het eerste helft. Dat is hij heel erg druk mee in de weer. Met de scouting, hij is heel vaak onderweg als een soort van eindscouting. En performance, dat is iets wat hem heel erg aan het hart gaat. En ja, die jeugdafdeling, ja, daar had hij dan twee opperhoofden, of aanvoerders noemen ze dat tegenwoordig bij FC Groningen, voor haar gesteld. En hij heeft een hoofd jeugdscouting apart daarvoor. Dus dat is staat een beetje ver van hem af. Als ik in het vergelijk met, moet er wel bij zeggen, het is nu coronatijd. Maar in het verleden, Veldmaat, Jeltema en Jans, dat waren mensen die ook heel erg betrokken waren bij de jeugd. Die vaak bij de jeugd kwamen kijken. Ik zie Flederis daar ook wel, maar toch niet in die mate dat ik zijn voorgangers daar zag. Ja. Dus ik denk dat hij gedacht heeft, nou, dat heb ik goed ondergebracht bij Van Gessel en Bakker. En dan heb je nog een hoofdperformance, Wouter Frenke. Die drie dekken dat af. Jeugdscouting, dat is in goede handen van Arno de Jong. Dus als mensen dan negatief rapporteren over Matthijs, ja, dan heeft hij zich daar misschien te veel zijn oren naar laten hangen. Want ik denk dat je met hem wel een hele goede jeugdtrainer verliest. Ja. En juist als je groter wil worden, heb je ook iemand in de organisatie nodig die je wijst op dingen die beter kunnen. En daar is Paul heel erg goed in. Hij verpakt hem af en toe ook wel met cynisme. Ik sluit niet uit dat hij af en toe tegen Flederis, want zo is hij ook wel weer gezegd, nou, die aankoop van jou, die bakt er ook nog niet veel van. Ja, ik geloof niet dat Flederis een heel erg groot fan is van mensen die kritisch zijn.
Op hem?
Nee.
Nee. Over communicatie trouwens, ik bedoel, daar is de club. Want daar wordt Paul Matthijs nu kennelijk dus een soort van op aangesproken.
Ja.
Of op veroordeeld zelfs. Maar daar staat de club zelf toch de laatste tijd ook niet heel erg goed om bekend, communiceren.
Nee, nee. We hebben het eerder gehad, of jullie hebben het eerder gehad over het afscheid van Buijs. Ja, dat had ook wel wat handiger geformuleerd kunnen worden. Waardoor iedereen het begrip, nu bleef het toch heel veel hangen van wat is nou de reden. En dat vond ik niet heel handig. En dit is eigenlijk weer net zo. Paul Matthijs is niet zomaar iemand, hè?
Nee, daarom.
Die heeft sinds 1992 al 30 jaar is hij bij de club betrokken geweest. Dus heel even heeft hij een uitstapje gemaakt naar AZ. Heeft na zijn actieve carrière heel even is hij weg geweest. Maar in die 30 jaar heeft hij zo'n 25 jaar ook echt veel voor de club betekend. En dat gemopper en die kritiek die hij uit, dat is uit betrokkenheid. Hij kan ook denken van, nou, weet je wat, eind van de maand staat een mooi bedrag op mijn rekening, ze zoeken maar uit. Verkeerde shirts, niks aan de hand. Fysiek trainer die nooit eens een keer bij een wedstrijdje kijkt, ach, kan mij het schelen.
Wat dat betreft, Wim, is Paul Matthijs een soort tweede Danny Buijs, hè? Want alles wat we nu constateren met Paul Matthijs is precies eigenlijk hoe Buijs is. Een prullenbak.
Nou ja, ze
is
lijken. Ik heb laatst nog een voor de supportersvereniging een artikel met Paul. Hij doet ook erg aan Buijs denken. Heel betrokken. Wil graag winnen. Heeft tegelijkertijd, want dat is het verschil met de eerste elftal, bij de jeugd gaat het om individuele ontwikkeling. Nou, je kunt toch niet zeggen dat Matthijs geen grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van spelers. Ik heb echt spelers onder zijn leiding echt beter zien worden. Noem ze allemaal maar op die in het eerste gedeputeerd hebben. Ik denk dat dat Groningen in hem een goede jeugdopleider verliest.
Nou ja, het is natuurlijk.
En tuurlijk zijn er ook mensen die zeggen van, ja, mijn zoon heeft nooit een kans gehad. En ongetwijfeld. En er zijn ongetwijfeld ook ouders zijn die misschien uit een wat ander milieu komen en die heel erg schrikken van hoe direct Paul Matthijs kan zijn. Er zijn ongetwijfeld mensen zijn die, oh, blij dat hij weg is. Dat kan. Maar ja, goed. Dat is consequentie van iemand die zegt wat hij denkt en heel direct is.
Nou ja, en dat is natuurlijk ook, hè, want er zijn, begreep ik, meerdere gesprekken geweest in de loop der tijd met hem over zijn communicatieve vaardigheden, om het zo maar te zeggen. En nou ja, als dat niet verandert, waarvan je eigenlijk weet dat dat niet verandert, omdat hij hier natuurlijk al bijna 9 jaar rondloopt in de jeugdopleiding, ja, is het ook wel bijzonder om dat dan wel continu van iemand te verwachten.
Ja, Hij zit karakterologisch zo in elkaar. Hij legt de lat hoog en is niet te beroerd om te zeggen wat er misgaat.
Maar waarom heeft de club dan kennelijk dus geen behoefte aan dit soort figuren? Want Buijs weg, Matthijs weg, of zoek ik nu naar een patroon wat er niet is?
Dat weet ik niet. Ik moet ook zeggen, kijk, ik heb goede contacten met Paul. Ben niet onbevooroordeeld. Ik weet dat hij. Ik kan niet beoordelen hoe hij overkomt en in zijn contact is met al die anderen. Ik heb niet de indruk dat de spelers er echt onder lijden. Ja, misschien de spelers aan de onderkant die eigenlijk kwaliteit tekort komen of die eigenlijk niet heel veel zin hebben om prof te worden.
Niet de Soeslofs van deze wereld, zeg maar.
Nee, maar bijvoorbeeld ook Milan de Koe. Die is dan uiteindelijk gestopt. Maar wat ik begreep, had hij ook geen moeite met de aanpak van Matthijs. Kijk, zo'n trainer die leeft tijdens. De een die zit doodstil op een stoeltje. Ja. En die zegt alleen na afloop wat. Maar bij de onder 18 gaat het alweer richting het eerste elftal. Moet je toch wel een beetje voorbereiden op winnen. En dat in de onderbouw, dat doen ze heel goed, pedagogisch verantwoord. Ze overcoachen niet bij FC Groningen. Dat gaat om een hele vriendelijke, positieve manier over het algemeen. Maar ja, bij de onder 18, kijk, in Euroborg, dat heeft Matthijs zelf ook aan lijf ondervonden. Dan word je gewoon keihard uitgefloten. Ja. Als je niet met je man meegaat, of je een bal niet afspeelt, of een slappe bal geeft, een corner op kniehoogte. Dus hij laat het dan wel eens horen.
Dus de club gaat hier nog spijt van krijgen? Daar komt het eigenlijk
niet. Nou ja, ik denk dat ze dat. Ik mag toch aannemen dat ze hier goed over nagedacht hebben. En dan zullen ze er geen spijt van krijgen. Want kennelijk willen ze liever niet iemand meer die te veel mensen slapeloze nachten bezorgt, misschien. Dus ze die liever niet in de opleiding hebben.
Nou, dan kan hij op zoek naar een nieuwe baan.
Nou, ik kan me niet voorstellen dat hij dan lang naar op zoek moet. En,
nee?
Want volgens mij staat hij ook in de landen wel goed bekend. Dus ik verwacht dat Paul binnen korte tijd. Ja, tenzij de verhalen over hem rondgaan van à la Overmars. Maar dat is in, maar dan op zijn communicatieve niveau. Hè. Die Overmars ging er om hele andere dingen.
Ja, klopt.
Maar nee, dat kan
die was heel goed met appjes en zo. Nee, oké. Okay. Dankjewel, Wim. En nou ja, we gaan zien hoe dit loopt. Maar dank voor jouw inkijkje in de jeugdopleiding en hoe het er loopt. Er moet natuurlijk wel wat gebeuren. Daar komt het nu op neer, hè? Want er gebeurt van alles, maar de rust moet weer terug.
Ja, nou ja, ik denk dat het wel een goede keuze is wat ze voor het komend seizoen, dat ze mensen vrijstellen van het trainen van een team. En als je de bovenbouw daar een hoofd op wil zetten, moet die ook niet nog eens een keer een team moeten trainen en coachen. Nee, dus dat is wel een stap in de goede richting.
Wim, fijne dag. En nogmaals dank voor jouw deskundigheid. Wim Masker was dat. Nou ja, we gaan zien hoe het loopt. Zullen we dit blokje even afsluiten? Of heb je er nog wat over te zeggen, Blekert?
Nee, volgens mij zijn we vrij compleet. Hè? Samenvattend misschien nog even. Er is een grote groep mensen, toch wel een deel van de mensen bij FC Groningen, die gewoon absoluut niet met hem kunnen samenwerken. Daarnaast is er ook een groot gedeelte van de mensen die wel met hem goed kunnen samenwerken. En nu, hij is gekozen om te luisteren naar de mensen die er meer moeite mee hebben.
Zullen wij hem aan het analistenteam?
Nou, als hij dat wil, is hij van harte welkom.
Volgend seizoen natuurlijk?
Ja.
En dan, als hij dus natuurlijk niet ergens anders aan het werk gaat. Want volgens Wim hoeft hij niet. Zou het een goede analist zijn, Koert? Je kent hem een beetje natuurlijk.
Zeker. Ja? Ja, hij heeft natuurlijk vanuit zijn eigen ervaring jarenlang op niveau gespeeld. En ook bij de jeugd, daar ben je alleen maar bezig met analyseren natuurlijk. Dus ja, dat zou hij zeker kunnen.
Nu benieuwd of hij communicatief ook wel goed is. eindelijk. Stoke City. Gaan we het nog even over hebben, Koert? Want gisteren hadden we het heel kort.
Hoe komt hij erop?
Ja, dat vind ik zo mooi. Stoke City, man. Dat is cult. En nou ben jij hier al wel echt een cultheld. Zonder nou, want vaak wordt gezegd over culthelden dat die eigenlijk niet zo goed konden voetballen. Maar dat is toch zo? Dat wordt dat vaak klopt. Dan ook weer gezegd. Maar dat geldt bij jou zeker niet.
Werken, hè?
Ja, precies. En iets eigenaardigs hebben. Ja. Maar dat was bij jou niet het geval. Leg nog even uit. Stoke City. Jij speelde hier bij de FC. En op een gegeven moment kon je daar op stage? Nou, wanneer was dat ongeveer?
Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet in ieder geval wel dat ik in een periode zat dat ik al best lang bij de club speelde. En toen dacht ik, nou weet je, ik zou wel eens wat anders, even ergens anders willen kijken. Nou, en toen kwam mijn zaakwaarnemer destijds met, anders een weekje proef bij Stoke City.
Wat dacht je toen?
Dat was nog championship, hè?
Ja. En, kende je het wel?
Ja, ik kende de competitie natuurlijk wel. Alleen, toen gingen spelers nog niet zo heel snel, zeg maar. Maakten ze niet zo snel de overstap, zeg maar, naar die competities. En, ik dacht, waarom niet? Ik ga het eens een keertje uitproberen. Dus ik zou er een week naartoe gaan. Of iets langer. Gedurende de week merkte ik al aan mezelf van, ik weet niet of dit iets voor mij is.
Wat dan?
De zon scheen niet.
Nee, ook niet. Maar er was toen ook een trainer. Ik weet zo zijn naam niet meer. Maar die...
Dat is communicatief niet heel vaardig.
Nee, precies. Dan ging ik aan onderdoor. Die riep alleen maar naar mij van, put it in the box. Yeah. Ik had de bal, ontving ik op eigen helft, nog helemaal achterin. En toen moest ik hem gewoon die 16 meter van de tegenstander inpompen.
Hij dacht dat jij Henk de Haan was. Die was ook nooit over de middellijn.
Ja, en ik was juist van het opkomen met de bal.
Yeah.
Ja, toen dacht ik, wat is dit? Dat ligt mij niet zo. Dus op de helft van de week belde ik Karel Jans op. Toen zei ik van, ik weet niet of dit wat voor me is, hoor. Ik denk niet dat het hem gaat worden.
Nee.
Nou ja, ik was een van de honderden stagiaires daar volgens mij. Gedurende zo'n seizoen. Maar toen ben ik maar teruggegaan. Lekker naar mijn oude clubpie.
Ah, dat meen je niet, man. En nu achteraf, want je hebt het eigenlijk zelf al op de helft een beetje de handdoek in de ring gegooid, als ik dit zo hoor.
Ja, als zij het niet al hadden gedaan einde van de week. Maar,
ja, oké. Okay. Ja. Maar denk je nu niet zoiets van, had ik misschien toch maar
Later dacht ik wel van, oh ja, Stoke, best een leuk clubje. Ja. Ja. Stel dat ik wel, als ik nou wel die hele week had volgemaakt, had het misschien anders uitgezien, wie het gaat zeggen. Maar ja. Ach ja, mocht niet zo zijn.
Nee, want uiteindelijk nooit in het buitenland. Ja, Breda, half België natuurlijk, maar...
Woonde ik in Antwerpen.
Oh ja, nou ja.
Oh,
maar, ja, is ook zo, ja. Maar nooit, ja, modestad, hè. Maar nooit bij een buitenlandse club gespeeld. Nee. Ja, is dat dan nog het enige smetje dan op jouw verder hele mooie carrière? Of boeit dat je niet zoveel?
Oh, had me wel interessant geleken, ja. Ja, ik denk dat het toch wel een avontuur is als je dat mag meemaken. Hè. Je belandt niet zomaar in het buitenland voor werk. Nou, en als voetballer zijnde, ja, ik bedoel, dat is toch hartstikke mooi. Je komt toch in een mooi klimaat terecht. Hè.
Nou, dan moet je niet naar Stoke.
Nee, maar ik bedoel, het hele klimaat van, nou,
beleving,
weet je...
De voetbalbeleving.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus ja, dat is hartstikke mooi. En als voetballer liggen de kansen daar natuurlijk. En in zijn kans liggen er altijd wel de kansen om naar het buitenland te gaan natuurlijk.
Maar was het ook het enige echt concreet? Of zijn er nog wel eens vaker van dit soort halve flirterijen geweest?
Nou ja, dit was het meest concrete wat er destijds was. Ja. Maar ja, goed, dat was meer op eigen initiatief, zeg maar.
Ja, ja. Nou ja, aan de andere kant, misschien was Lever dan wel niet geweest. Dat weet je ook niet, hè?
Precies, ja.
Ja. Ja,
hij zit je nu aan te kijken van, waar gaat het over? Maar nou ja, ja, toch mooi. Ik zie het wel voor me. Koert Elschot in een Stoke City shirtje.
Dan mag hij het gaan doen, hè?
Ja, de nummer 10 van Be Quick onder... voetbal jij nou met het zoontje van Robin?
Ja.
Ja, kom even bij de... En laat hij zichzelf ook zo vaak vallen, of niet?
Nee.
Nee? Oké. Okay. Is het wel het zoontje van Robin? Maar is dat ook een goede speler?
Ja, ja. Ja, ja, hij kan mooie acties. Hij heeft mooie balcontrole. En hij heeft een mooi schot ook.
En jij bent dus, jij staat dan een beetje achter hem op het veld. En dan zou het zomaar dus kunnen dat er later een Elschot en een Robin in FC Groningen 1 spelen.
Nou, weet je wat grappig is? Je hebt het zoontje van Robin, maar je hebt ook het zoontje van Gudde.
Ook nog.
Dus ze spelen allemaal in dezelfde leeftijdscategorie, zeg maar. Ze spelen echt samen met elkaar.
Ah, oké. Okay. Dus die moet je nog even te vriend houden, dat zoontje van Gudde.
Ja.
Maar als het nou niet lukt, dan moet je hem helemaal door midden zagen. Op de training.
Nou, dat is normaal, joh.
Grapje, hè?
Dat is een goed koppel, dus ik denk dat het handig is.
Ah, oké, okay. Nou, mooi. Ik ben heel benieuwd. En kom lekker vaker mee met je pa. We gaan naar sportmoment van de week. Is toch wel weer aardig wat gebeurd op en rond de velden. Nou ja, begin jij maar, Koert.
Ja, er zijn heel veel mooie dingen gebeurd. Ik denk dat ik toch de wedstrijd van Feyenoord en Cambuur even naar voren haal. Ja. Jouw favoriete clubje natuurlijk.
Doe ik het weer niet, hè?
Nee.
Maar ik praat graag mee.
We zaten gisteren in de studio en Cambuur die maakte natuurlijk een hele goede goal.
Zo, maar Feyenoord ook.
Ja, alleen maar mooie goals in die wedstrijd. En... ja, de een was nog mooier dan de ander. Dus
maar welke was het mooist?
Ik denk dat... ja, Jahan Baks, die was wel aardig meer... omdat hij via de
onderkant
paal
laat.
Precies.
Ja.
Dus dat vond ik wel een mooi moment. Dat je gewoon echt Feyenoord weer op ziet leven, zeg maar. Je zag gewoon echt wel... je ziet aan het publiek, het leeft.
Was dat niet wat voor jou geweest? Vroeger, als speler?
In Nederland, ja, absoluut. Ja, ja.
Maar nooit,
een echte volksclub natuurlijk. Ja.
En dan, dat hele stadion, Koert. Ja, ik zie het al helemaal voor me. Maar goed, niet gebeurd. Dus Stefan, jouw sportmoment?
Nou ja, het is niet echt een sportmoment. Maar ik was wel een beetje ontroerd eigenlijk... toen ik gisteravond thuis een foto op Instagram zag... van het dochtertje van Bart van Hintum. Dat had zijn vrouw gepost. Er was weer iets waardoor zij naar het ziekenhuis toe moest... Daarom was Van Hintum vrijdag of donderdag volgens mij ook niet op de training. Dat meisje dat ligt daar weer. En toen zag ik een foto voorbij komen dat ze daar in dat ziekenhuisbed... met een FC Groningen shirtje zat. En had de vrouw van Hintum erbij gezet, papa aanmoedigen. Ah. En ik vond dat heel, heel dubbel, heel, heel mooi, heel... toch ook wel wat emotioneel. En ja. Dat was wat mij betreft dan... voor mij in ieder geval nu even het moment van het weekend. Ik vond dat...
Want er was toch goed... Ik ben niet helemaal op de hoogte, hoor, maar er was toch goed nieuws? Dat ja, was toch de laatste...
Ik begreep inderdaad dat de behandelingen allemaal aanslaan. Maar ja, door die behandelingen heb je natuurlijk een wat zwakkere afweer. En als er dan iets is, volgens mij was het iets met waterpokken... Hè, wat normaal gesproken heel onschuldig natuurlijk is... dan is het toch even alle hens aan dek. En dan moet zo'n kindje daar toch weer naar het ziekenhuis toe. En dat is natuurlijk elke keer weer, kan ik me voorstellen, ontzettend heftig.
Ja.
En gelukkig is de hoofdmoot volgens mij nog steeds dat het goed gaat... naar omstandigheden... Maar ik zag die foto en ik kreeg een kippenvel van. Ik denk, dat gun je niemand.
Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Je weet als ouders, ik heb zelf kinderen. Al hebben ze soms een griepje, dan vind je het al erg. Laat staan dat natuurlijk. En het is voor die familie natuurlijk helemaal... pittig is misschien nog licht uitgedrukt. Hè? Je zag het overigens niet aan Bart. Want die speelde een goede wedstrijd natuurlijk gisteren, maar... Ik kan me voorstellen dat je toch wel even ergens anders zit met je gedachten.
Ja.
Ik kreeg ook wel kippenvel, maar dan op een hele juiste, positieve manier... van Irene Wüst. Niet eens vanwege de alle prestaties die zij heeft geleverd... weer de afgelopen spelen. Maar zij werd eergisteren geïnterviewd. Was het gisteren? Ik ben het alweer vergeten. Zoveel tv gezien. Bij Studio Peking, bij de NOS, ze was net weer terug in Nederland. En toen vroegen ze wilde de hele tijd uit haar halen... wat nou het geheim was van Irene Wüst. Waarom presteer je nou altijd zo goed?
Ja.
En hoe zit het dan met je focus vlak voor zo'n wedstrijd? En allemaal dat soort dingen. Mm. En op alles moest ze een beetje lachen. Ze zei, ja, weet je... Ik ben helemaal niet gestrest of zo daarin, of weet ik veel. Ik ben blij dat ik er mag staan aan de start op zo'n spelen. En je moet vooral heel veel plezier hebben. Ja. En dat is ook. Ja. Dus dan staat ze weer voor een belangrijkste race van haar leven op dat moment. En dan denkt ze alleen maar, dat ik hier mag staan.
Ja. Maar wie zei dat nou laatst? Toen ging het over de WK-finale die Nederland uiteindelijk verloor. Dat al die spelers in die kleedkamer van Nederland zelf al gefocust, gestrest, zenuwachtig. Ja. En dat Sneijder daar alleen maar aan het hoeren was.
Oh ja.
Hè, maar dat geeft wel aan. Ja. Ik denk,
stond hij op een auto te dansen?
maar dat geeft denk ik wel aan, hè, dat als je ontspannen bent, voor op zekere hoogte, want natuurlijk moet er een goede vorm van concentratie zijn, dat je misschien wel het beste presteert.
Ja, maar ik moest dan ook... En dat vind ik dan zo bizar... En dat vind jij dat ook wel interessant. De hele sportpsychologie, zeg maar.
Ja.
Ik dacht ook wel... Ja, zo'n Wüst, die heeft natuurlijk makkelijk praten. Want die is gewoon fucking goed. En datzelfde geldt dus ook voor Sneijder. Die is gewoon... Ja, weet je, dus kip of ei.
Credits,
zijn ze zo goed omdat ze zo relaxed zijn? Of zijn ze zo relaxed omdat ze zo goed zijn?
Ja, ik denk dat laatste.
Ja?
Ja.
Ja, daardoor heb je gewoon zoveel vertrouwen in jezelf.
Ja. Ik ken dat gevoel hoor, verder. Ik herken het echt, ja zeker.
Maar, Zullen we stoppen?
Ja, thuis. Zullen we stoppen? Koets klassieker.
Met het schoonmaken.
Ja.
Ja.
Koets klassieker.
Wat zei dat nou ook alweer? Relight my fire.
Ja. Waarom? Omdat je daar zo'n leuk dansje bij kan? Of?
Die kwam ineens in me op. Ja? Zeg het maar, waarom?
Vorige week begint hij over Pass the Dutchie.
Ja.
En nu Relight My Fire.
Ja, maar vorige week dacht ik niet per se daar aan. Hè?
Volgende week Dr. Dre met Smoke Weed Every Day.
Dat is wel een lekker nummer.
Ja, zeker. Zullen we hem draaien? Gewoon zonder verhaal eigenlijk erbij, maar kwam in je op.
Lekker in.
Ja. Lef, dankjewel weer. Tot volgende keer. Doe je best. En dit is het plaatje van je vader waar hij dan los op gaat, denk ik. Relight My Fire, Dan Hartman. Dit was Coffee Corner 151 alweer. Ja. Knap dat elke luisteraar het zo lang met ons weet uit te houden.
Ja, prima.
Hoi. Took away
mij.